Goedenavond, lieve mensen. Wij gaan vanavond nadenken over het derde en laatste gedeelte van de eerste brief aan de Thessalonicenzen. En ik wil die graag voorlezen, dat stuk, het grootste deel daarvan. En ik doe dat uit de Telos-vertaling. Wat heerlijk dat in de overvloed aan vertalingen die beschikbaar is, er één vast baken is waar we altijd op kunnen terugvallen. En dat is de Telos-vertaling. We beginnen te lezen in 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ons slapen, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met hem brengen. Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Vertroost daarom elkaar met deze woorden. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, hebt u niet nodig dat u geschreven wordt. Want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Wanneer zij zullen zeggen vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen, zoals de barensnood over een zwangere. En zij zullen geenszins ontkomen. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. Want u bent allen zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis. Laten wij dus niet slapen zoals de overigen, maar laten wij waken en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts, en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, terwijl wij het borstharnas van het geloof en de liefde aangedaan hebben en als helm de hoop van de behoudenis. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus, die voor ons is gestorven, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem leven. Daarom vermaant elkaar en bouwt elkaar op, zoals u ook doet. Wij nu vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden en u leiding geven in de Heer en u terechtwijzen en hen zeer hoog te achten in liefde om hun werk. Houd vrede onder elkaar. En wij vermanen u, broeders, wijs de ongeregelden terecht, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, wees langmoedig jegens allen. Zie toe dat niet iemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaagt altijd naar het goede en voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd, bid onophoudelijk, dankt in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus jegens u. Blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar beproeft alles, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Mogen u de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen, en mogen geheel uw geest en ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Broeders, bid ook voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heer dat de brief aan alle heilige broeders wordt voorgelezen. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Als je zo'n brief opdeelt, dan val je er toch eigenlijk middenin. Je probeert zo'n brief te verdelen in drie stukken die ongeveer even groot zijn. En zo zijn we toegekomen aan dit derde gedeelte. Dat weliswaar begint bij een nieuw stukje, hoofdstuk 4, vers 13 tot 18. Maar als je alleen al kijkt naar het eerste woordje, maar, waarmee dit gedeelte begint, dan ziet u natuurlijk al meteen dat u dat niet kan losmaken van het voorgaande. Laat ik u eerst zeggen, en dan ben ik al bij de derde sheet, dat we vanavond dit gedeelte willen verdelen in vieren. Een gedeelte dat we aanduiden als wegneming van de gemeente, hoofdstuk 4, vers 13 tot 18. Een tweede stukje dat handelt over de dag van de Heer, hoofdstuk 5, vers 1 tot 11. En dan is er een stukje dat je zou kunnen omschrijven als vermaningen, hoofdstuk 5, vers 12 tot 22. En de brief eindigt in vers 23 tot 28 met een zegenwens en groeten van de apostel. Het eerste is een stukje, hoofdstuk 4, vers 13 tot 18, waarover al veel te doen is geweest. In dit stukje gaat het over wat men wel aanduidt als de opname van de gemeente. En heel veel christenen, misschien ook wel hier vanavond, beginnen ons dan al meteen te vertellen: ik geloof niet in de opname van de gemeente. Nou, als u vrijzinnig bent en u gelooft ook niet in de letterlijke wederkomst, dan kan ik dat nog begrijpen. Maar er zijn een heleboel gelovigen die geloven in een letterlijke wederkomst van Christus, dat wil zeggen lichamelijk, zichtbaar, met de wolken des hemels. En die toch niet geloven in de opname van de gemeente. Nou, letterlijk bekeken is dat een beetje vreemd, want het staat hier. De gemeente wordt op een bepaald moment weggenomen, om het even wat simpel te stellen. De gemeente zal worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Dus als iemand mij zegt, ik geloof niet in de opname van de gemeente, dan zeg ik, nou, hier staat dat de gemeente zal worden opgenomen. Ja, zeggen ze dan, maar zo bedoel ik het niet. Ik geloof niet in een opname van de gemeente die voorafgaat aan de wederkomst. Die daarvan onderscheiden is. En die zelfs een zekere tijdsruimte zou kunnen openlaten tussen die opname van de gemeente en de verschijning van de Heer Jezus. Nou goed, laten we kijken of we daarbij een beetje hulp kunnen bieden. Maar eerst over dat woordje maar waar ik al op wees. Weet u, het gevaar is zo groot dat je over zo'n leerstuk als de opname van de gemeente gaat discussiëren. En dat kan heel koudhartig gebeuren en heel afstandelijk. Wij discussiëren niet over leerstukken hier. Wij zien uit naar de opname van de gemeente. En dan zeg ik het eigenlijk nog niet goed. We hebben zojuist zo'n mooi stuk aanbidding achter de rug. En dan is daar ook de nadruk op gelegd dat het steeds om de Heer Jezus gaat. Dat gaat maar niet om de rechte leer. Je kunt volkomen rechtzinnig zijn en voor eeuwig verloren gaan. Dat is voor sommige mensen een openbaring, maar dat kan. Er staat in Jacobus 2, de duivelen geloven ook en ze sidderen. Die zijn zo rechtzinnig als ik weet niet wat. Geloven alles wat er in de Bijbel staat. Ze weten het maar al te goed. Maar ze vechten er ook keihard tegen. Nee, wij praten hier niet over de rechte leer. Wij praten over de rechte persoon. We hebben het niet over het leerstuk van de opname van de gemeente, maar over het uitzien met je hele hart naar een persoon. Die ook vele malen in dit stukje wordt aangeduid, omschreven wordt. 5 keer met het woord de Heer. Maar ook met zijn naam Jezus en met zijn naam Christus. Het gaat om het uitzien naar hem. En dan heb ik u nog steeds niet verteld wat de betekenis is van het woordje maar. En dat ga ik nu vertellen. Die betekenis is dit. Die eerste 12 versen van dat hoofdstuk. Daarin zie je eigenlijk hoe de Heilige Geest met ons bezig is. Om ons daar geestelijk en moreel op voor te bereiden. Er zijn mensen die hebben geleerd dat als straks de Heer Jezus komt om zijn gemeente tot zich te nemen, dat hij dan alleen de getrouwe gelovigen tot zich neemt en de rest niet. Nee, hij neemt de gemeente tot zich. En de gemeente bestaat praktisch hier op aarde uit trouwe en minder trouwe gelovigen. Daar gaat het niet om. Maar de andere kant is, dat betekent ook niet dat het ons maar onverschillig moet laten hoe wij ons voorbereiden op de komst van de Heer Jezus. En hier zien wij in dat eerste stuk dat het daar gaat over heiligheid en broederliefde. 2 sleutelwoorden voor het geloofsleven. Heiligheid en broederliefde. Weet u dat het hele probleem rond de opname van de gemeente hier in dit gedeelte ontstaat uit de liefde? Want die gelovigen in Thessalonica, die hielden ontzettend veel van elkaar. Dat erkent Paulus ook. En juist daarom waren ze er erg geschokt over dat sommige van hen waren overleden. Niet alleen maar omdat het heel droevig is als je geliefden moet missen. Want dan kun je toch altijd nog weten dat ze bij de Heer zijn. We hebben dat drievoudige getuigenis in het Nieuwe Testament. Dat als gelovigen sterven, dat we bij Jezus zullen zijn. Lucas 23, vers 43. Dat we bij Christus zullen zijn. Filippenzen 1, vers 23. En dat we bij de Heer zullen zijn. 2 Korinthe 5, het eerste stukje. Dat is ook het hele kern van het hiernamaals. Van de tijd tussen het sterven en de opstanding. Wij zullen daar bij hem zijn. En het zal geweldig zijn. Hier kun je op een zondagavond je eens even bezighouden met de komst van de Heer. En straks ga je weer over tot de orde van de dag en ben je weer met heel andere dingen bezig. Die gelovigen daar in het hiernamaals zijn onafgebroken bezig met de komst van de Heer. Daar denken een hoop christenen helemaal nooit over na. Want hun hele leer der toekomende dingen bestaat, kun je op één vingernagel schrijven. En dat is straks als ze sterven, dan gaan ze naar de Heer. En die hele wederkomst, die speelt er helemaal geen plaats in. Want daar hebben ze niet zoveel belangstelling voor. Want als ze sterven, zijn ze toch al bij de Heer. En ze vergeten dan dat we als we straks bij de Heer zijn, waar we zullen zijn als incomplete mensen. Onze lichamen liggen in de graven. En we vergeten dat die mensen daar in het hiernamaals hetzelfde doen wat wij hier op aarde horen te doen. Uitzien naar de komst van de Heer. Zelfs van de Heer Jezus zelf lezen wij in Hebreeën 10 dat hij wacht totdat zijn vijanden gesteld zullen worden tot een voetbank voor zijn voeten. Ook de Heer Jezus is nu in afwachting. Het woord van mijn volharding, daarover spreekt hij in Openbaring 3. Want hij verwacht met volharding zijn eigen wederkomst. Dus de Heer Jezus wacht erop. Hij ziet er naar uit, want hij verlangt naar ons. Wij wachten erop, wij zien er naar uit, want wij verlangen naar hem. En de gelovigen die ontslapen zijn, die wachten er ook op. En die wachten nog veel beter dan wij, want die worden niet afgeleid door allerlei andere zaken zoals wij. Die zijn in het hiernamaals in een onvolledige toestand, want hun lichamen zijn nog in de graven. En zij wachten dus op de volmaking, zoals Hebreeën 11 dat doet. Daar ga ik nog niet over uitweiden, maar die volmaking is daar de opstanding. Wanneer ook de lichamen weer uit het graf zullen verrijzen. Dit gedeelte gaat erover dat sommige mensen bedroefd waren, want zij waren bang dat hun geliefde ontslapenen die heerlijke wederkomst van Christus niet zouden meemaken. Wat wordt hier bedoeld met de wederkomst? Ga nog eens even terug naar hoofdstuk 3, vers 13. Daar wordt gesproken, hebben we vorige keer nauwelijks aandacht aan gegeven, over de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Heiligen kunnen engelen zijn, enkele keer in het Oude Testament. Maar in het Nieuwe Testament is dat bij mijn weten nergens het geval. De heiligen, iedereen zou daar onmiddellijk bij denken aan de gelovigen. De Heer Jezus komt met zijn engelen natuurlijk, dat is op zichzelf waar. Maar als hij komt met zijn heiligen, dan betekent dat hij komt met de gelovigen. Hij komt straks, als hij zal verschijnen op de wolken des hemels, niet voor de gelovigen. Hij komt met de gelovigen. En precies datzelfde vind je hier in hoofdstuk 4, vers 14. Als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapene met hem brengen. Er komt een moment, en daar zijn vele schriftplaatsen voor, dat de Heer Jezus straks zal verschijnen met de wolken des hemels. En talloze christenen denken dat wij daar hier op aarde op wachten. Nee, want wij zullen dan met hem uit de hemel verschijnen. Kolossen 3 vers 4, als Christus zal geopenbaard worden, zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Openbaring 17 vers 14, als de Heer Jezus straks komt, dan zal hij komen met zijn heiligen, geroepenen, heiligen, getrouwen. Hij komt straks, zegt Openbaring 19, met de hemelse legerscharen. Dat zijn niet de engelen, die worden daarvan onderscheiden. Dus je moet even heel goed vasthouden dat Paulus zegt, als Christus straks zal verschijnen, komt hij met de gelovigen. Nou, hoe is dat nou mogelijk? Terwijl wij nog op aarde zijn. Nou, dat is alleen maar, het is heel simpel, alleen maar mogelijk, doordat wij voor die tijd in de hemel worden opgenomen. En Paulus beschrijft dat hier vanuit dit gezichtspunt, als straks de Heer Jezus komt, vallen de ontslapenen niet uit de boot. Dat wil zeggen, die vallen er dan niet buiten. Als hij komt om zijn gemeente tot zich te nemen, dan zal hij niet alleen ons, de levenden die achterblijven tot de komst van de Heer, tot zich nemen, maar ook de ontslapenen. Nou kom ik daar zo op terug, maar er is één heel bijzonder facet van dat gedeelte, en daar gaat die volgende sheet ook over, waar ik heel bijzonder uw aandacht voor zou willen vragen. En dat is de merkwaardige stijl waarin dit stukje is geschreven. Als kind ben ik opgevoed met de gedachte dat de Heer Jezus de hemelse bruidegom is, die straks zijn bruid zal afhalen van de aarde. En dat is ook een geweldige gedachte. Maar je kunt moeilijk zeggen dat het hier in 1 Thessalonicenzen 4 over de bruid gaat. Althans, dat is niet het karakter waarin de gemeente hier beschreven wordt. De Heer Jezus zal komen met een bevelend roepen. Nou, een bruidegom die op de trouwdag al begint met zijn bruid bevelend te roepen. Dit is niet het karakter van een bruidegom en een bruid. Dit is een militair commando. Dat is ook wat de voetnoot hier zegt in de Telos-vertaling. De Heer Jezus komt met een militair commando. Ik zei net al, hij wordt 5 keer hier de Heer genoemd. En dat is altijd betekenisvol. In dat karakter wordt hij ons voorgesteld. Als degene die alle gezag over ons heeft. Als degene die ons hier op aarde ook commandeert. Want hij is de meester aan wie wij te gehoorzamen hebben. Al voor zover wij leven, zegt 2 Korinthebrief, leven wij voor hem. En wat wij sterven, sterven wij voor hem. Hij is de Heer, hij is de meester. En wij zijn hier op aarde, en velen van jullie weten dat heel goed, zijn wij hier op aarde gedompeld in een geestelijke strijd. Er zijn vele facetten aan, we komen daar straks in hoofdstuk 5 nog wel even op terug. Maar één facet is nou heel bijzonder wat we hier vinden. En dat is, er komt een keer een eind aan. Ik ben gelukkig nooit in militaire dienst geweest, maar één ding wist ik wel. Het mooiste van de militaire dienst was het afzwaaien. Er kwam een moment dat je te horen kreeg dat je diensttijd voorbij was. En zo is het ook met de moederstrijders van de Heer Jezus hier op aarde. Eens zal de bazuinen schallen om zijn moederstrijders allen weg te nemen van deze aard en te voeren hemelwaard, zegt een oud lied. Natuurlijk, dat van die bruidegom en die bruid is een heel mooi beeld. Een man en een vrouw die verloofd zijn en die heel lang gescheiden van elkaar zijn geweest en dan elkaar weer ontmoeten vlak voor de bruiloft. Prachtig beeld. Maar hier is het beeld van de moederstrijders. En dat zijn wij. Deze mensen werden vervolgd en verdrukt om het geloof. Maar ze waren ook getuigen voor de naam van de Heer Jezus. Wijd en zijd in hun hele regio waren ze daarvoor bekend. Deze mensen wisten wat de geestelijke strijd was. En dan zegt Paulus, als het ware, sommigen van hen zijn al met groot verlof gegaan. Want die zijn al bij de Heer. En als straks de Heer Jezus komt met dat commando, met die commanderende stem. En zelfs met de stem van een aartsengel. Nou, als je Daniël 11 vers 1 kijkt, waar de enige aartsengel die in de Bijbel genoemd wordt, de vorst van Israël wordt genoemd, de aartsengel Michael. Dan zie je dat hij ook heel in het bijzonder met geestelijke strijd verband houdt. Zal ik nou maar niet over uitweiden. En dan ook nog eens die bazuin van God, die in 1 Korinthe 15 genoemd wordt de laatste bazuin. Wat herinnert aan het Romeinse leger, waar je 3 bazuinen had als het leger in beweging moest komen. 1 bazuin die zij klaarmaken, 2e bazuin in gelid opstellen en de laatste bazuin voorwaarts mars. Dit is de bazuin van God die betekent voorwaarts mars. Zoals het mooie lied zegt, oh when the saints go marching in. Dat is geen bruid, een bruid marcheert niet. When the saints go marching in, er komt een moment dat de strijders met groot verlof gaan en de hemel binnen marcheren. Als het laatste bevel komt, dat is, kom nu hier bij mij in de rust. Wanneer de laatste bazuin klinkt, dan zullen wij worden opgenomen. Dan staat hij zo mooi, opgenomen de Heer tegemoet in de lucht. Het zijn maar niet betekenisloze dingen. De lucht is volgens Efeze 2 vers 2 de plaats waar de geestelijke machten woeden. De Satan wordt genoemd de overste van de macht der lucht. Juist op dat terrein waar de Satan zoveel macht lijkt te hebben, daar zien we dat de Heer Jezus zegen viert. Daar ontmoet hij zijn trouwe strijders die in hun leven gezegevierd hebben over de Satan. Van wie Paulus zegt in Romeinen 16 dat hij spoedig de Satan onder onze voeten zal verpletteren. En ook dat woord dat we worden opgenomen, dat betekent eigenlijk, ook hier zegt de voetnoot dat in de Telos-vertaling, dat woord opnemen is niet zomaar wat. Dat betekent eigenlijk wegrukken. Het is alsof de oordelen, en dat is niet alsof, dat gebeurt ook werkelijk. Die oordelen staan op het punt om los te barsten over deze aarde. En vlak voor dat die oordelen van de grote verdrukking over deze aarde uitbreken, worden wij weggerukt van deze aarde. Zoals het ook van de Heer Jezus staat, precies hetzelfde woord in Openbaring 12. Wanneer die draak probeert dat kleine kind te verslinden, dan staat er dat die zoon werd weggerukt van deze aarde. Zo zullen wij worden weggerukt van deze aarde. En dat is het volgende punt. Daarbij zullen de ontslapenen niet achterblijven. Integendeel, die zijn nummer 1. Die zullen het eerst opstaan. Dat is ook wat hier uitdrukkelijk wordt gezegd. De levende gelovigen, daar moet ook iets mee gebeuren. Dat staat hier niet, want dat schrijft Paulus weer ergens anders, waar er problemen zijn over het opstandingslichaam in 1 Korinthe 15. Daar beschrijft hij dat er met die levende gelovigen ook iets moet gebeuren. Hun lichamen moeten worden getransformeerd. Want vlees en bloed zoals we dat nu hebben is niet geschikt om de hemel in te gaan. Dus als de Heer Jezus straks komt om zijn gemeente tot zich te nemen, dan moeten onze lichamen eerst met onsterfelijkheid worden bekleed. Een metamorfose ondergaan. Vind je ook in Filippenzen 3... dat onze lichamen veranderd zullen worden tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. En dan in een onderdeel van een seconde zijn alle gelovigen die ooit op aarde geleefd hebben, samen op aarde. De gelovigen uit het Oude Testament, uit het Nieuwe Testament, de levenden die veranderd worden en de ontslapenen die weer levend worden. En dan het volgende moment, de Heer tegemoet gevoerd worden in de lucht. Ook de oud-testamentische gelovigen. Er staat hier de doden in Christus. En wie anders zijn de oud-testamentische gelovigen ontslapen? Ze wisten nog niet veel van de Heer Jezus. Er was nog niet veel hun geopenbaard. Maar dat verandert niets aan het principe dat ook een gelovige in het Oude Testament uiteindelijk alleen maar behouden kon worden doordat God vooruitzag op het werk van de Heer Jezus. Of ze het beseft hebben of niet, doet er niet toe. In Christus is het fundament van hun leven verankerd geweest. En al die gestorvenen, in Christus gestorvenen, zullen opstaan. En samen zullen we de Heer tegemoet gevoerd worden. De Heer zal neerdalen. Wij worden opgevoerd. En halverwege, om zo te zeggen, tussen hemel en aarde zal die ontmoeting plaatsvinden tussen de generaal en zijn dappere strijders die eindelijk van de oorlog ontslagen zijn. En dan zullen we met de Heer naar zijn plaats gaan waar hij woont. Want wij zullen met de Heer zijn. Niet naar de hemel gaan. Wij denken zo vaak geografisch. We gaan naar een bepaalde plaats. Dat doet de Bijbel niet. De hemel heeft helemaal geen heerlijkheid, behalve de heerlijkheid van God. Als God niet in de hemel zou zijn, zou de hemel ook helemaal geen heerlijkheid hebben. Plaatsen hebben nooit heerlijkheid in de Bijbel. Plaatsen hebben alleen maar heerlijkheid doordat God er is. God heeft heerlijkheid. Het punt is niet dat we naar de hemel gaan. Het punt is dat we met de Heer zullen zijn. Het punt is dat we hier niet uitwachten op de opname van de gemeente, maar dat wacht op de Heer. Dat we ons geestelijk voorbereiden om hem te ontmoeten. En hier in dat karakter als een strijder die hier nog zich in de kracht van de Heilige Geest mag en moet verweren, maar op een bepaald moment zegt de Heer, zo, nou is het genoeg. Nou zal ik zelf de strijd ter hand nemen en dat zal een vreselijke tijd van oordelen zijn die uitmondt in zijn verschijning met ons in verheerlijkte lichamen. Een heel bijzonder gedeelte. Eigenlijk, als je het zo bekijkt, is dit een tussenzin. Want Paulus begon ermee te zeggen in vers 13 en 14, jullie moeten niet benauwd zijn. Die ontslapenen, die horen er ook bij. Die zullen straks opstaan. En Christus zal ook die ontslapenen, die dan levend geworden zijn, met zich meebrengen als hij naar de aarde komt. En dan moet je goed onderscheiden. Die wederkomst met de volken des hemels, die is helemaal niet nieuw. Dat vind je al in het Oude Testament. Daarom zegt hoofdstuk 5, vers 1, wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, hebt u niet nodig dat u geschreven wordt. Dat is allemaal heel bekend. U weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als het echt zo was dat de opname van de gemeente en de verschijning op de wolken samenvielen, dan had Paulus niet hoeven te zeggen in hoofdstuk 4, vers 15, dit zeggen wij u door het woord van de Heer. Dat is niet het Oude Testament. In het Oude Testament wordt niet gesproken over de opname van de gemeente. Dit is een nieuwe openbaring. Net zoals we dat vinden in 1 Korinthe 15, zie ik zeg u een verborgenheid. Er was een nieuwe onthulling nodig om deze waarheid bekend te maken. Maar de waarheid van de dag des Heren, de dag van het oordeel die uitmondt in de verschijning van Christus op de wolken des hemels, is niet nieuw. Daar schrijft het Oude Testament uitvoerig over. En wij moeten die twee dingen goed van elkaar onderscheiden. Tijden en gelegenheden, u vindt de uitdrukking ook in Handelingen 1 als het over de komst van het koninkrijk Gods gaat. Daarover wisten zij, die gelovigen uit Thessalonica, want daarvoor hadden zij het Oude Testament. En die dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Dat is een negatieve uitdrukking, onveranderlijk. En dat betekent voor een gelovige die werkelijk uitziet naar de Heer, komt hij niet als een dief in de nacht. Alleen als we net als de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden in Matthäus 25 in slaap gesukkeld zijn, ja, dan komt hij onverwachts. Want een dief komt onverwachts en ongewenst. Nou, dus hij kan nooit voor ons komen als een dief in de nacht. Hij komt zeker niet ongewenst. Helaas misschien wel voor sommigen van ons onverwachts. Maar zeker niet ongewenst. Deze uitdrukking is altijd negatief. Hij komt voor de wereld onverwachts en ongewenst. En in de gemeente aan Sardis in Openbaring 2 staat ook dat hij komt als een dief in de nacht. Want het lijkt soms dat sommige gelovigen ook zo tegen de komst van de Heer aankijken. Als iets dat hun plannen doorkruist, als iets dat eigenlijk ongewenst is. Ze waren er nog niet aan toe. Ze hadden het eigenlijk zo ver mogelijk van zich afgeschoven. Als de dag van de Heer, dat is dus de dag van de oordelen en van de verschijning en de vestiging van zijn vrederijk. Als die dag van de Heer voor jou onverwachts komt, is er iets grondig mis met je. Dat is voor de wereld en voor de schijnchristenen, dat die dag komt als een dief in de nacht. Onverwachts. Aan de ene kant zullen heel veel mensen zeggen vrede en veiligheid. Dat betekent, och, het gaat toch allemaal best goed. Kijk naar 2 Petrus 3. Het idee dat ineens de loop van de wereldgeschiedenis doorbroken zal worden door de verschijning van Christus. Dat is toch ondenkbaar. En dan zegt Petrus in 2 Petrus 3, ja, zo praten ze in de tijd van de zondvloed ook. Het idee dat er ineens een grote catastrofe over de aarde zou komen die de hele loop van de geschiedenis zou doorbreken, ondenkbaar. Maar het gebeurde toch. En zei, zo is het ook met de dag van de Heer. Die komt ook ongewenst en onverwachts, maar hij komt. Vrede en veiligheid. En dan komt daar een plotseling verderf over hen. Zoals ineens de barensweeën beginnen. Zo zullen die barensweeën de aarde overvallen. Aan de andere kant zal het ook zijn, zoals Lucas 21 het beschrijft. Hoor, die twee kanten zitten eraan. Dat de radeloosheid onder de volken er zal zijn. Dat men geen uitweg meer zal zien. Dat alle fundamenten van de samenleving in elkaar zullen storten. Men maakt zichzelf aan de ene kant wijs vrede en veiligheid. En aan de andere kant radeloosheid onder de volken. Dat klinkt tegenstrijdig. Maar een mens kan zichzelf zo bedriegen dat het eigenlijk allebei tegelijkertijd waar kan zijn. En in beide gevallen volgt daarop, dan komt de dag des Heren. En nou is de grote vraag hier weer niet om ons allerlei theoretisch onderwijs te geven over die dag van de Heer. Maar om ons te leren hoe wij nu in deze tijd ons daarop moeten instellen. Het beeld van die dag is heel mooi. Die dag komt, dat betekent dus is het blijkbaar nu nacht. Paulus zegt in Romeinen 13, de nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Dan heb je diezelfde beeldspraak. Als we wachten op de dag, dan is het dus nacht. En daarmee is iets heel merkwaardigs gezegd, want Paulus zegt, wij zijn zonen van de dag en zonen van het licht, maar we leven in de nacht. Want het is in deze wereld volop nacht. En toch zijn wij kinderen van het licht, zonen van het licht, en we hebben ook licht. Het is een beetje als de kinderen Israëls in het land Gozen, weet u nog wel. Daar komen die drie dikke die dagen van dikke duisternis over heel Egypteland. En dan staat er zo mooi in de Statenvertaling. Maar de kinderen Israëls hadden licht in hun woningen. Ze hadden licht in hun woningen. En dat is met zonen van het licht het geval. Ze zijn omringd door de nacht die er moreel, geestelijk over deze wereld heerst. Eigenlijk al vanaf het moment dat de Heer Jezus uit deze wereld is weggegaan. Hij zegt, de nacht komt waarin niemand kan werken. Waarin het een en al duisternis zal zijn. Toen hij er was, was hij het licht in de wereld. Maar de nacht komt, zegt hij. En die nacht duurt nu al bijna 2000 jaar. En in die nacht zijn mensen die toebehoren aan die komende dag. Dat moet u even goed vatten. Zonen van de dag betekent, wij zijn wel in een wereld waar het nacht is, maar we horen niet in die wereld waar het nacht is. Wij zijn merkwaardige wezens. We zijn geboren in deze wereld. We zijn opgegroeid in deze wereld. Wij leven in een wereld waar het duister is, maar we behoren toe aan een komende periode. Een wereld waarin het licht zal zijn. We horen toe aan de periode wanneer de dag zal zijn opgegaan. Wanneer de zon der gerechtigheid zal zijn opgegaan, zoals Maleachi 4 dat beschrijft. Wij leven in het licht van het komende koninkrijk. Dit is een buitengewoon belangrijke leer. Ik kan er nou niet te veel over uitweiden, maar het hangt samen met de hele leer van het koninkrijk Gods. Wij leven in de duisternis waarin de overste van de wereld nog steeds lijkt te zegevieren. En in die wereld zijn mensen, dat zijn zonen van de dag, die zeggen, nee hoor, Christus is onze meester. Wij behoren hem toe. Hij heeft het voor het zeggen. Wij gedragen ons in dat opzicht alsof de hele wereld al aan de voeten van de Heer Jezus is gelegd. En in principe is dat ook zo. Alleen niemand in de wereld houdt daar rekening mee. Iedereen doet alsof ze zelf de baas zijn. Maar in deze wereld zijn mensen die zich al onderworpen hebben aan het gezag van Christus. Zoals straks in het vrederijk iedereen dat zal doen. Alle knie zal zich voor hem buigen. Alle tong zal hem belijden dat Jezus Heer is. Nu is het nog nacht. En het gros van de mensen beleidt alleen maar dat ze zelf Heer en Meester zijn. Maar in deze wereld zijn zonen van de dag. Het zijn rare mensen, want ze zitten in het verkeerde tijdvak. Ze zitten hier in de nacht op deze aarde en ze behoren toe aan de dag. En ze gedragen zich alsof het dag is. Want zij zeggen, Jezus is onze Heer. Jezus is onze Koning. Wat straks iedereen in die dag des Heeren zal belijden, dat belijden zij nu al. U, broeders, bent niet in de duisternis. Ja, in zekere zin wel. We leven in deze donkere wereld. Maar we zijn als de kinderen Israëls in Goossen. Wij hebben licht in onze woningen. Je zou er Openbaring 21 bij kunnen halen. Want weet u, als je dat goed kijkt van die drie dagen van duisternis, die plaag, dan kun je uitrekenen dat pal daarop de paasnacht werd gevierd. En voor die tijd moesten ze 4 dagen van tevoren paaslam in huis nemen. Nou, die 3 dagen dikke duisternis, die vielen precies samen met die 4 dagen dat zij het lam in hun woning hadden. Is dat niet bijzonder? Openbaring 21 zegt, het lam is de lamp van dat nieuwe Jeruzalem. We hebben licht in onze woningen. En dat licht heeft een naam. Het is het lam. Het is de Heer Jezus Christus. Als degene die voor ons gestorven is en onze zonde heeft weggedragen. Dat zijn de merkwaardige mensen. Dat zijn wij ook. We zitten verdwaald in de verkeerde dag, in de verkeerde nacht. Maar dat geeft helemaal niet. God heeft alles onder controle. Die dag zal ons niet als een dief overvallen. Integendeel, we kijken er naar uit. We zijn als mensen die opstaan. Ik straks zag u op de sheet een plaatje van de morgenster. Misschien dacht u, wat doet u ertoe? Nou, u weet, en anders vertel ik het u, dat de morgenster verschijnt voordat de dag verschijnt. Dus als je een zoon van de dag bent, dan kan het wel nacht zijn, maar je bent toch wakker. Dat is kenmerkend. Die zonen van de dag, die zijn toch 's nachts wakker. En ze kijken uit naar het oosten. En ze weten voordat, dat is niet alle dagen zo, maar een deel van de tijd van het jaar is dat zo. Voordat de zon aan de horizon verschijnt, de zon der gerechtigheid, verschijnt de morgenster. De blinkende morgenster, dat is de Heer Jezus. Dat is het eerste waar we naar uitkijken. Dat is de Heer Jezus die verschijnt om ons tot zich te nemen in de heerlijkheid. En dan pas verschijnt hij als de zon der gerechtigheid. Dat is wanneer hij zal wederkomen met ons naar deze aarde. Dus die dag kan ons nooit overvallen. Als je uitstaat te kijken naar het oosten wanneer het licht zichtbaar wordt, dan kun je nooit zeggen van, hé, wat zie ik nou ineens? Nee, daar zit je de hele tijd op te wachten. Maar de mensen die slapen, voor hen is het, och jongens, het is al lang een breed dag. Zij worden overvallen door de dag. Ze hebben zich verslapen. Wij zijn zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht. We zijn wel in de nacht in zekere zin. En ook weer tegelijkertijd weer niet. Maar wij zijn zonen van het licht en zonen van de nacht, van de dag. Laten we dus niet slapen. Slapen doen de mensen die van de nacht zijn. Zij zijn de kinderen van de nacht. Zij slapen dus, want het is nacht. En de mensen die de bloemetjes buiten zetten, doen dat gewoonlijk ook 's avonds laat en 's nachts. Zij die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Tegenover het slapen staat het waken, tegenover het dronken zijn staat het nuchter zijn. Wij zijn zonen van de dag. Wij zijn in deze dag, in deze nacht, waakzaam. En we zijn nuchter. Dronken kun je ook heel geestelijk hier opvatten. Alles wat ons in deze wereld in verkeerde zin beïnvloedt, ons onderscheidingsvermogen beïnvloedt, onze waakzaamheid beïnvloedt. Nuchter betekent vrij van die invloeden. Want we waakzaam zijn en nuchter zijn. Want we horen toe in de dag. We zijn niet zoals de overigen die dat niet kennen. Laten wij die van de dag zijn nuchter zijn, zegt vers 8. Terwijl wij het borstharnas van het geloof en de liefde aangedaan hebben. Ziet u, straks hebben we het gehad over het einde van de strijd. Als we met groot verlof gaan en de gelovigen de heerlijkheid worden binnengevoerd door de grote generaal zelf. Hier zijn we nog in de strijd. En hier heeft die strijd een bijzonder karakter, namelijk dit. Hier gaat het niet om mensen tegen wie we moeten strijden, dat zit er wel bij. Maar hier gaat het er vooral om een strijd in ons eigen innerlijk. Want het is verleidelijk als het nacht is om net als de anderen te slapen of dronken te worden. En daarom moeten we ons wapenen, want we zijn wel van de dag, maar het is o zo gemakkelijk mee te doen met hen die van de nacht zijn. En daarom hebben we wapens nodig, een wapen voor je hart en een wapen voor je hoofd. Je hebt christengroeperingen waar ze erg goed zijn in het hart, maar de dingen van het hoofd die worden daar nog wel eens wat verwaarloosd. En andere christenen zijn ontzettend verstandelijk ingesteld en dan komt het hart er nog wel eens wat aan tekort. Sommigen lopen wel met dat borstharnas, maar die hebben die helm weer niet. En dan schiet de duivel natuurlijk vooral op hun hoofd. En anderen hebben wel de helm, maar die hebben weer het borstharnas niet. En dan schiet de duivel op hun hart. Nee, we hebben die twee dingen nodig. Het borstharnas van de liefde en het geloof. Dat wil zeggen, het borstharnas beschermt ons hart. Beschermt hier ons innerlijk. En dat kan alleen maar door ware liefde die van God komt en waar geloven. Vertrouwen dat zich aan hem toevertrouwt. Dat beschermt ons. Dat beschermt ook ons hart. Beschermt ons hart er ook voor dat we ons wel allerlei onzuivere emoties laten meeslepen. We hebben dat nodig en dat komt van boven. Net als die helm van het heil. De helm, dat is de hoop van de behoudenis. Wat voor muizenissen we ons ook in ons hoofd mogen halen. Die helm beschermt dat hoofd. Want wat voor gedachten we daarin ook koesteren, ze worden gedragen door die hoop van het toekomende heil. Hier gaat het niet om het feit dat u sinds dat u tot geloof bent gekomen behouden bent. Hier gaat het om de behoudenis in een toekomstige zin. We zijn pas echt helemaal behouden als de nacht voorbij is en we ingegaan zijn in de volle zegen van het koninkrijk. Van de dag. En wat er ook gebeurt, laat je denken beschermd zijn door die helm. Die inhoudt dat je je niet verslapt in die hoop op dat komende behouden zijn. Want God heeft ons niet bestemd tot toren. Kijk, de zonen van de nacht, die slapen of die dronken zijn, daar draait het daar zal het uitdraaien op toren. De zonen van de dag, die waakzaam zijn en nuchter, en uitzien naar de komst eerst van de morgenster en daarna van de zon der gerechtigheid. Die gelovigen, die zien uit naar de behoudenis. Toren en behoudenis. Het is niet zo erg populair vandaag aan de dag om te spreken over de toekomende toren, zoals we dat ook in hoofdstuk 1 hebben gevonden. Jezus die ons redt van de komende toren, hoofdstuk 1 vers 10. De toren van God die is openbaard van de hemel, Romeinen 1. Het is niet zo erg populair om over te spreken. Maar er is een toren van God, een woede van God over al de mensen die slapen en dronken zijn. Omdat ze van de duisternis zijn en omdat hun hart met duisternis gevuld is. En er is een komende behoudenis, een uitredding. Wanneer de zonen van het licht ook straks het licht ingaan. Dat licht is al in hun hart. Daarom zegt Paulus, u bent niet in de duisternis, vers 4. Maar we leven nog wel in een wereld van duisternis. En straks gaan we het volle licht in. Wij zijn bestemd tot het verkrijgen van de behoudenis. Nogmaals, hier dus behoudenis als een toekomstig bezit. Dat pas ten volle ons deel is als we deze wereld mogen verlaten en straks het koninkrijk van God aanbreekt. Door onze Heer Jezus Christus, die voor ons is gestorven, opdat hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem leven. Nou, als je nou net gehoord hebt over dat slapen, dan denk je, hè, wat betekent dat nou ineens? Het zij wij waken, het zij wij slapen. Maar hier betekent slapen niet, zoals in vers 6 en 7, wat de zonen van de nacht doen, die 's nachts slapen. Als dat zo was, dan zou Paulus in vers 10 ineens doen alsof dat allemaal niet uitmaakt, alsof het niet erg is dat je slaapt. Nee, hier betekent het slapen hetzelfde als aan het slot van hoofdstuk 4. Of we nu nog leven hier op aarde of dat wij ontslapen zijn, het maakt niet uit. Wij zijn ertoe bestemd om samen met hem te leven. Dus eigenlijk sluit dat weer helemaal aan bij hoofdstuk 4. Er komt straks een moment dat zij die slapen zullen opstaan, slapen in het stof der aarde zoals Daniel het noemt, en zij die leven zullen veranderd worden. Wij zijn bestemd tot het verkrijgen van de behoudenis. We zullen samen met hem leven. Vermaand elkaar en bouwt elkaar op. Niet discussieer daar nou eens lekker over hoe dat nou zit met dat koninkrijk en met die dag des heren en die opname van de gemeente. Ik doe er niet meer aan mee. Ik heb geen zin meer om erover te discussiëren. Ik heb er alleen nog maar zin in om medegelovigen te vermanen en op te bouwen en hun harten te helpen voorbereiden op de komst van het licht en van de dag en van de zon der gerechtigheid. En van de morgenster die eerst nog komt, voordat de zon der gerechtigheid komt. Mee eens? Daar zijn we voor. Nou komen we tot het laatste stukje. En vermaningen en groeten, nou zitten toch wel een paar heel bijzondere dingen in. In de eerste plaats een heel moeilijk punt voor mensen van de 21ste eeuw. En dat is degene die gezag over ons hebben als zodanig te erkennen. Wij leven in een geweldig gezagsvacuüm. Ik ga daar nou niet over uitweiden. Maar hier staat, wij vragen u broeders hen te erkennen die onder u arbeiden. Onze geneigdheid is zelf al uit te maken of we ze willen erkennen en dat te laten afhangen van het feit of zij wel arbeiden en leiding geven op een manier die ons bevalt. Kijk, wij moeten natuurlijk niets hebben van een autoritair leiderschap van ik weet het alleen en jullie moeten alleen maar slikken of stikken. Maar de andere kant is dat we ook niet moeten afzakken naar een vorm van leiderschap waarbij wij alleen maar navolgen als wij denken dat de leiders het goed doen. En onze eigen zin doen als we denken dat de leiders het niet meer goed doen. Erkent hen die onder u arbeiden en u leiding geven in de Heer en u terechtwijzen. Accepteer dat van hen, dat ze u terechtwijzen. En acht hen zeer hoog in liefde om hun werk. Ook al heb je wel eens vraagtekens bij dat werk. Het zou gek zijn als dat niet zo was. Ten eerste ben jij niet volmaakt in je beoordeling van hun werk. En zij zijn ook niet volmaakt in het uitoefenen van dat werk. Vraagtekens mag best. En je mag er ook best eens vragen over stellen. Maar dit is het begin. Acht hen hoog in liefde om al dat werk dat zij doen. En hoe meer we dat doen, des te meer gebeurt wat in Hebreeën 13 staat. Dat die mensen die ons leiding geven dat niet al zuchtende hoeven te doen. Omdat wij het ze zo moeilijk maken. Maar er is ook een andere kant. Vers 14 zegt, houd vrede onder elkaar. Nou, dat geldt nog voor beide groeperingen. Maar dan in vers 14 gaat het vooral over degene die nu zelf daarin leiding moeten geven. Ik denk dat die hier heel in het bijzonder worden aangesproken. Want niet iedereen van ons is geroepen om ongeregeld en terecht te wijzen enzovoort. Dat is toch heel en bijzonder de taak van de voorgangers. Wel nu, die hebben ook vermaning nodig. Zij moeten de ongeregelden terechtwijzen en dat niet op hun beloop laten. Uit lafheid of om moeilijkheden te voorkomen. Nee, degene die ongeregeld wandelen, dat wil zeggen niet naar het woord van de Heer, die moeten terechtgewezen worden. Maar ook omgekeerd de pastorale kant, de kleinmoedigen, die het vaak in het moderne Nederlands gezegd niet meer zien zitten. Geef ze troost. Steek ze een hart onder de riem. Ondersteunt de zwakken. Wees langmoedig. Geduldig jegens allen. Dat is een groot woord. Dus laten die leiders bedacht zijn op de kudde. Vooral tot de zwakken. Die heel in het bijzonder hun hulp zo nodig hebben. Zie toe wordt gezegd dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeld. Ook dat kun je weer op beide groepen betrekken. Jaagt altijd naar het goede. Laat er nooit wrok of bitterheid zijn. Laat er nooit een wortel van bitterheid opschieten, zegt Hebreeën 12. Maak dingen zo snel mogelijk in orde, voordat ze de kans krijgen om wortel te gaan schieten in je hart en dat tot wrok te leiden. Wees nooit bedacht op vergelding. Kwaad met kwaad. Wees altijd bedacht op het goede. Jagen naar, dat is met alle energie die in je is, streven naar het goede. Het welzijn voor elkaar als gelovigen en ook voor alle mensen. Ten derde, de derde vermaning, verblijd u altijd. Verblijd u ook als u verdriet hebt. Want dat betekent het. Verblijd u altijd betekent niet, u mag nooit verdriet hebben. Paulus had intens verdriet in elk hoofdstuk van de Filippenzenbrief. Maar toch zegt hij in elk van die hoofdstukken, verblijd u in de Heer. Hij had verdriet over allerlei dingen die misgaan. Horizontaal kunnen wij verdriet hebben over zoveel dingen die niet goed gaan in Gods gemeente. Maar verticaal kunnen we ons in al die omstandigheden verblijden in de Heer. Want hij weet wat hij doet. En hij weet in wat voor situatie we zijn. En hij wil ons zijn troost geven en zijn kracht. En we kunnen op hem vertrouwen. Alleen zo kun je begrijpen, verblijd u altijd. Het betekent niet, ga altijd met een stralende glimlach door het leven, ver verheven boven alle moeilijkheden. Want als je zo doet, kun je ook helemaal niet doen wat in die vorige verse staat. Meehuilen, meedragen, samen met die zwakken en die kleinmoedigen enzovoort die je hulp nodig hebben. Dan kan die stralende glimlach heel afstotelijk werken. Je moet ook eens kunnen huilen met iemand. Maar verticaal kun je altijd in de Heer verblijden. De vierde vermaning is al net zo moeilijk. Bid onophoudelijk. Ook dat lijkt zo onrealistisch. Je kunt toch niet altijd maar geknield liggen, hè? Dat is ook niet de bedoeling. Maar je kunt wel, ik weet niet hoe dat nou vandaag is met de moderne technische middelen, maar vroeger had je zo'n hotline tussen de presidenten van Rusland en van Amerika. Zo'n directe verbinding. Zo'n open lijn. Je kunt, tegenwoordig zouden we dat anders zeggen. Tegenwoordig zouden we zeggen, je kunt met de hemel altijd online zijn. Hebt u al geestelijk ADSL? Bent u al geestelijk online met de hemel? Dat betekent in een voortdurende relatie staan. Aan de ene kant is er een vorm van eerbiedig bidden met een eerbiedige houding daarbij. Dat is allemaal recht. Maar hoe meer je daar de nadruk op legt, des te minder ga je begrijpen van het onophoudelijk bidden. Zo gezegd, ouderwets weer, bidden met de pet op. Bidden achter het stuur van je auto. Bidden net zoals Nehemia deed, zo van die schietgebedjes in moeilijke omstandigheden. Jezelf oefenen om in alle dingen te bidden. Het aangezicht van de Heer te zoeken. Dat moet een tweede natuur van gelovigen worden. Om in alles meteen de verbinding naar boven weer even te herstellen. Nou, die is er voortdurend, maar even zo met de Heer van gedachten te wisselen. En altijd, zoals Filippenzen 4 ook zegt, in een geest van dankzegging. Dat is ook heel bijzonder. Morgen heb ik ergens gepreekt over Matthäus 11 onder andere. Waar de Heer Jezus verschrikkelijk teleurgesteld is over al die mensen in Galilea die zijn boodschap niet wilden aannemen. Menselijk gesproken zouden we dat zeggen, dat hij teleurgesteld was. Maar wat zegt de Heer? Vader, ik prijs u. Heer van de hemel en de aarde, ik prijs u omdat u deze dingen voor wijzen en verstandig hebt verborgen, hebt zijn kinderen geopenbaard. Hij kan in alles zich verblijden. Hij kan in alles danken. Je kunt in alle dingen een aanleiding zien tot dankzegging, al was het alleen al vanwege het feit dat God je hoort. En dat je mag weten dat zijn vrede je hart en je gedachten zal bewaren in Christus Jezus. Dankt onder alles. Dit zijn twee heel moeilijke dingen, maar ik kan er niet over uitweiden. Bidden en danken in alle omstandigheden. Dat moet een tweede natuur van elke gelovige worden. De vijfde vermaning is, heb ik omschreven als de vrijheid van de geest. Blus de geest niet uit. Hier wordt de geest nou eens niet gezien als de derde persoon in de Godheid. Maar hier wordt hij gezien als een kracht. Te veel gelovigen hebben zich ermee verzoend dat de derde persoon in de Godheid in hen woont. Dan leggen ze alle nadruk op en dat is goed, dat is terecht. Maar de Heilige Geest als kracht, dat betekent dat je daar een heel klein beetje van kan hebben, maar ook een heleboel. Je kunt vervuld zijn van de geest. Dat is het omgekeerde van wat hier staat. Blus de geest niet uit, dan is die er nog wel, maar het is alleen maar een vonk onder de sintels. Dat is wel wat anders dan een laaiend vuur wat het zou moeten zijn. Blus de geest niet uit. Dat wil zeggen, als het vlees en de wereld in jouw overhand krijgen, dan zal de geest niet opdringerig zijn. Dan trekt hij zich terug. Hij woont nog wel in je als persoon, maar zijn kracht is gereduceerd tot een vonk onder de as. En ik denk dat dat direct in verband staat met wat erop volgt. Dat zie je ook in de linia-indeling in de Telos-vertaling. Daar staat, veracht de profetieën niet. Ik denk dat dat eigenlijk een andere manier is om hetzelfde te zeggen. Ik zou dat zo willen vertalen. Laat ruimte voor de werking van de geest, voor het profetisch woord. Nou, dat mag u dan op uw eigen leven en ook op de geloofsgemeenschap toepassen waartoe u behoort. Blus de geest niet uit betekent daar is ruimte voor het profetisch woord. Ruimte voor het woord dat de Heer hier en nu tot ons te spreken heeft. Zoals het staat in 1 Petrus 4, laat hij die spreekt spreken als uitspraken van God. Dat Griekse woord is eigenlijk hetzelfde als Latijnse orakels. Orakels, een rechtstreeks woord van de Heer. Ik weet best dat er allerlei misbruik gemaakt kan worden van dat zo spreekt de Heer. En ik zal dat zelf ook zo nooit in de mond nemen, zo spreekt de Heer. Ik zal proberen wat bescheidener te zijn en te zeggen, ik denk dat de Heer tegen jou wil zeggen, daar moeten we het ook toetsen. Daarom staat er ook Paul achter, beproeft alles, behoudt het goede. Men haalt dat altijd uit zijn verband en dan slaat men het op alles toe. En dan wordt het zelfs een excuus om je met allerlei verkeerde dingen bezig te houden. En dan doet men dat door zich achter dit vers te verstoppen, beproeft alles. Nee hoor, er staat achter, onthoud u van elke vorm van kwaad. En kwaad hoef je niet te beproeven. Je hoeft niet arsenicum eerst zelf geprobeerd te hebben om zeker te weten dat het vergiftig is. Onthoud u van alle kwaad. In dat licht moet je kijken naar dat woord beproeft alles. Maar dat alles, dat moet je zien in dat samenhang met die profetieën. Je hoeft niet alles als profetie te slikken. Er zijn wel mensen die zeggen, zo door de bank genomen, waar veel profetische woorden worden uitgesproken, dat blijkt 2/3 niet te kloppen. Dat is altijd nog een heleboel hoor, als 1/3 wel klopt. Dat is een geweldige zegen. Maar die 2/3, daar herinneren we ons er voortdurend aan hoe belangrijk het is als iemand tegen jou zegt, ik heb een woord van de Heer voor jou, om dat heel goed te toetsen. In ieder geval kan die ander met die woorden jou nooit sturen en leiden. Jij staat zelf verantwoordelijk tegenover de Heer. Ik zeg altijd tegen jonge dames, als een man naar je toe komt en die zegt, de Heer heeft mij duidelijk gemaakt dat jij mijn vrouw moet worden, dan zeg je, nou dat is geweldig. De Heer doet nooit half werk, dan zal hij dat mij ook wel duidelijk maken. Een profetisch woord van een ander kan niet voor jou beslissen. Daarom moeten profetische woorden getoetst worden. Er zitten twee kanten dus. Blus de geest niet uit. Geef ruimte voor het profetisch woord. Laat de mensen met vrijmoedigheid kunnen zeggen, ik heb de indruk dat de Heer dit van ons vraagt. Of ons deze weg wijst. Heerlijk. En vervolgens de andere kant, toetsen. Ik denk dat dat iets is dat in Nederland weer in ere hersteld zou mogen worden. Beide kanten. Sommigen hebben nodig wat meer ruimte aan het profetisch woord te geven. En anderen hebben nodig om die profetische woorden die ze zo rijkelijk hebben, wat beter te toetsen. Aan beide kanten. Wie de schoen past, trekken hem aan. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Dat is het zesde punt dat op dit schema staat. En daarmee komen wij tot het vierde en laatste stukje dat nog maar heel kort is. Zegen, wens en groet. Wat een prachtig woord. Mogen nu de God van de vrede zelf. God van de vrede. Het is niet alleen maar de vrede met God door het geloof in onze Heer Jezus Christus van Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof hebben vrede met God. Dat is de vrede met God. Maar als het gaat om de God van de vrede, dan gaat het over de vrede van God die ons hart en gedachten bewaart in de praktijk. Heel veel christenen hebben vrede met God. Dat wil zeggen, ze hebben de zekerheid van het geloof. Maar die vrede van God in alle omstandigheden van het leven. Als je ziet hoe makkelijk ze van de wijs zijn, hoe makkelijk ze geschokt worden, hoe makkelijk ze onderop zitten. Dan hebben ze wel vrede met God, de zekerheid van het geloof. Maar die vrede van God, waardoor je hart en je gedachten bewaard worden, die missen ze vaak. In die zin kennen ze de God van de vrede nog niet zo goed. Nou, die God van de vrede is het die jou de kracht mogen geven dat je helemaal geheiligd moogt zijn. Hier is het niet als een voortgaand proces, want er staat mogen geheel uw geest, ziel en lichaam onberust worden bewaard, niet tot de komst, maar bij de komst. Als de Heer Jezus komt, dan mogen hij jou zo bevinden, als helemaal geheiligd en helemaal toebereid. Hier gaat het niet om een proces. Hier gaat het erom als de Heer Jezus nu zou komen, hoe heilig en hoe onberispelijk treft hij jou dan aan. Ik hoorde zo'n reiziger die langs een groot kasteel kwam met een prachtig park eromheen. En er waren heel veel tuinlieden aan het werk. Het was blijkbaar een rijke heer die veel van die tuinlieden kon onderhouden. En die reiziger sprak die mensen aan en zei, wie woont hier enzovoort. En toen kreeg hij te horen dat die heer van dat huis al 16 jaar niet meer in dat huis was geweest. En toen zei die man, die reiziger, maar waarom sloven jullie dan zo uit om die tuin zo mooi te onderhouden? Toen zeiden ze, omdat we nooit weten wanneer die thuis kan komen. Als die morgen thuis is, moet die tuin picobello in orde zijn. Als de Heer Jezus vanavond komt, moet de tuin van uw leven picobello in orde zijn. Dan mogen hij u geheiligd aantreffen, geheel en al. Geest, ziel en lichaam. Ga daar nou weer geen theorie over ophangen, over een of andere driedeling van het menselijk bestaan. Ga ik niet over uitweiden. Hoewel je er altijd vragen over krijgt, dat schijnen de mensen wel zo interessant te vinden. Paulus bemoeit zich er helemaal niet mee. Paulus geeft hier geen theorie over hoe mensen in elkaar zitten. Hij wil alleen maar zeggen, de complete mens met alles erop en eraan. Geheiligd en onberispelijk als de Heer Jezus Christus komt. Bereid uw huis, zegt Jesaja tegen Hiskia, want gij gaat sterven. Want nu leef zo alsof de Heer Jezus vanavond of morgen kan komen. Zorg dat je je huis bereid hebt. Dat je het in orde hebt, man en vrouw, ouders, kinderen. Voor zover het van jou afhangt. Dat je het in orde hebt met je broeders en zusters. Wat zou u allemaal doen als u wist dat morgen de Heer zou komen? Wat voor dingen zou u dan vannacht allemaal nog in orde maken? Ik zou zeggen, maak die dingen dan maar in orde. Want hij kan morgen komen. Hij kan vanavond nog komen. En als hij vanavond komt, dan wil hij u heilig en onberispelijk aantreffen. En de andere kant is, hij die u roept is getrouw. Geen paniek. Blijf innerlijk rustig. Want hij geeft je de genade ervoor. Het is niet zo dat jij dan per se iets moet. Alsof je dat in eigen kracht zou kunnen doen. Er is ook een andere kant. Hij is degene die ons roept tot die heiligheid en die onberispelijkheid. Maar hij is ook trouw jegens ons. Hij zelf zal ons er de kracht voor geven. Broeders, dat zijn de laatste woorden. Dat is een vraag om voorbeden en groeten. Broeders, bid ook voor ons. Het woordje ook staat niet in alle handschriften. Je kunt ook lezen, bid voor ons. Bid voor de dienstknechten van de Heer. Hoeveel brieven vraagt Paulus daar niet om? Laat er geen dag voorbij gaan, lieve mensen, dat we bidden voor de dienstknechten en dienstmaagden van de Heer. Groet al de broeders met een heilige kus. Dit is geen voorschrift voor de manier waarop je iemand moet groeten. Althans niet wat de uiterlijke vorm betreft. Als u niet van kussen houdt, het mag ook met een hand. De nadruk ligt op het woord heilig. Als iemand kust, laat het geen Judas kus zijn, maar een heilige kus. Als iemand een hand geeft, laat het geen Judas hand zijn, maar een heilige hand. Wees eerlijk en oprecht naar die ander toe. Zeg niet, mogen God je zegenen, terwijl je er niks van meent. Zelfs goedenavond betekende oorspronkelijk, mogen God jou een goede avond schenken. Meen het dan als je het zegt. Meen het dan. Wees heilig, zelfs in de manier waarop je medemens groet. Ik bezweer u bij de Heer dat de brief van alle heilige broeders, ook daar staat het woord heilig niet in alle handschriften, aan alle broeders wordt voorgelezen. Betekenis? Dat deze brief niet alleen maar voor de Thessalonicenzen is, maar zelfs wij, na bijna 2000 jaar, lezen deze brief. En we bezweren elkaar, blijf die brief lezen. Want ook wij vandaag mogen zegen ontlenen aan wat God ons in deze brief heeft te zeggen. En ook wij mogen afscheid nemen van deze brief en van elkaar. Met de woorden van de apostel, de genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u allen. Amen.